Dag Jan.
Dag Paat.
Hey, fijn om jou terug te hebben, want we zijn er even tussenuit geweest. Hè?
Het is denk ik mei sinds dat we de laatste podcast hebben kunnen opnemen.
Dat klopt, dat klopt. Nu, we zijn ook druk bezig geweest met andere dingen. Dat is ook een beetje de reden waarom we eigenlijk even geen tijd hebben gehad voor de podcast.
Ja. Plus, dat was tussendoor nog een kleine fase van heropstart in de ziekenhuizen, waar we heel hard hebben moeten werken, omdat veel zorg was uitgesteld. Ja, en we moeten toch gedeeltelijk inhalen en... Dus heeft die podcast even moeten wachten.
Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zo tussen de twee lockdowns hebben we eigenlijk heel veel werk gehad, ook met persoonlijke projecten. Maar nu hebben we terug tijd. We gaan er wel geen sport van maken om telkens terug opnieuw te beginnen als we terug een nieuwe lockdown hebben. Want ik zou gewoon verder willen gaan met de podcast zonder lockdown.
Dat lijkt me een goed idee.
Oké. Okay. Goed, naar aloude gewoonte hebben we weer een aantal artikels geselecteerd. Wetenschappelijke artikels die we hebben tegengekomen. En ik ga die kort even inleiden. En daarna is het aan jou, Jan. En dan ga ik weer mijn klassieke domme vragen stellen om ervoor te zorgen dat ook de luisteraars alles goed kunnen begrijpen. We gaan het vandaag hebben over, ik noem het de octopustechniek. Die is uitgevonden om eigenlijk weefsel heel makkelijk te kunnen transplanteren. Dat was een zeer mooi artikel en ook trouwens een mooie video. Die je via de podcastbeschrijving hier ook kan ontdekken. En daar ga je straks ook iets meer over vertellen, waarom dat eigenlijk zo belangrijk is. We gaan het ook hebben over het belang van mensen te prijzen of te feliciteren, welke invloed dat kan hebben. Met als kleine speciaaltje dan, als ik het zo mag noemen, als klein speciaaltje, dat zelfs als mensen worden geprezen door robots, dat ook zeer positieve invloed heeft. Het volgende artikel dat we dan gaan bespreken is hoe, ik ga het heel even plat zeggen, hoe drugs watervlooien zich sneller laten voort, of hoe drugs ervoor zorgen dat watervlooien zich sneller voortplanten. Het volgende artikel is dan ook een constatatie die men heeft gezien, en dat is dat mensen die bijvoorbeeld wormen hebben, dat die minder allergieën hebben. En daar zit iets heel interessants achter, hoe dat komt eigenlijk. En daar gaan we ook even naar kijken. En tot slot gaan we het ook hebben over een antivirale methode die is uitgevonden, die zou kunnen werken tegen meerdere virussen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Goed, we beginnen met het eerste, en dat is die befaamde octopustechniek. Gezien mensen hier luisteren, hoe gaan we dat op een goede manier kunnen omschrijven? Jan, probeer het eens.
Dus wij hebben het eigenlijk niet echt over octopussen. Maar als je aan een octopus denkt, Bart, aan wat moet je denken als je een octopus ziet? Behalve zijn
zuignappen.
De zuignappen. In Engels wordt dat een sucker genoemd, die zuignap. En die idee kwam uit de transplantatiechirurgie. En ik heb het niet over hele organen zoals het hart of een lever. Maar meer en meer worden ook heel kleine weefselstukken getransplanteerd.
Ja, ja.
En men gaat ook nu ertoe over dat je die kweekt in het laboratorium. Mm-hmm. Dat zijn soms heel kleine, heel dunne, fijne lagen die je wilt transplanteren. En het is gewoon bijna niet mogelijk of zeer, zeer moeilijk die uit het reagensbuisje te nemen en aan zijn plaats te brengen waar je die wilt transplanteren.
Mag ik het even omschrijven? Er is trouwens een klein filmpje dat we in de beschrijving van de podcast ook hebben gestoken, een YouTube-filmpje waar de mensen heel goed op kunnen zien wat je juist bedoelt. Maar ik moest direct denken aan de bestrijding of de behandeling van brandwonden, waarbij men bijvoorbeeld huid transplanteert. Maar hier gaat het dus echt over zeer, zeer, zeer dunne, je zou het kunnen zeggen, zeer dunne huid misschien, maar het is ook weefsel, die je eigenlijk heel moeilijk kan oppakken.
Juist. Zodra dat je die oppakt, begint die in te krimpen of de twee uiteinden komen aan elkaar.
Met een pincet bijvoorbeeld.
Met een pincet, ja. Je ziet dat ook heel mooi in die filmpje. Je kunt dat gewoon moeilijk oprapen.
Ja, 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 ja.
Dus dat is het grote probleem. En daar heeft men nu die zuignappen van de octopus als voorbeeld genomen en heeft een technologie ontwikkeld waar een polymeerlaag gebruikt wordt om dat op te heffen uit de kweekomgeving.
Ja.
En wat je dan doet, daar wordt door temperatuurverschillen, breidt zich dat uit of wordt dat kleiner en is op die manier in staat om iets op te pikken en dan te transfereren op de plaats waar u het wilt transplanteren en daar terug door een temperatuurverschil weer los te laten.
Ja, ja. Toen ik het zag, dacht ik, moest ik spontaan denken aan een soort ja, stofzuigertje.
Ja.
Dat het hele laagje weefsel dunne, want we spreken echt over, ja, ik weet het niet... Micrometers, inderdaad. En dat dan opneemt en dan meteen op de juiste plek kan leggen.
Juist.
En die hele procedure, die duurde wat, 10 seconden of zo?
Ja, dat was het. En als je ziet hoe die mensen worstelen... Als ze met de huidige methoden proberen iets uit een vloeistof te halen met een pincet om aan de juiste plaats te brengen, als je dan ziet, wat natuurlijk nu nog ontwikkeling, maar de idee is wel zeer, zeer briljant. Ze hebben daar mooi getoond hoe ze dan iets uit een vloeistof halen en op een stuk vlees, waar ze dan daarop neerleggen. Ja. Het zit daar heel mooi, zonder ene inkrimping. En ja, ik denk dat er gezien dat die kweek, deze culturen beter en beter worden en onze biotechnologie beter en beter wordt. En dat je dan zo kleine dingen toch nog moet overkomen. Zoals bijvoorbeeld dat je niet correct kunt oppakken.
Ja.
Dus wel een zeer interessante vooruitgang.
Ik heb gesproken over brandwonden, maar waren er een aantal, behandelingen waar ze dat echt goed kunnen gebruiken? Zijn er zo'n zaken die je kent?
Een ander toepassing zou kunnen zijn bijvoorbeeld in de oogchirurgie. In de oogchirurgie waar man de cornea, dat is het buitenste gedeelte, waar je cornea wil transplanteren of cornea cellen. En daar is, dat zou daar ook een mogelijke toepassing kunnen zijn.
Oké. Inderdaad, interessant. En ik nodig de luisteraars uit om zeker ook eens te kijken naar het filmpje. Dan weet je meteen hoe het eruit ziet.
Ik denk hier is het filmpje echt goed. Normaal, zeer indrukverwekkend.
Het volgende artikel waar we over gaan spreken, vond ik persoonlijk... zeer leuk om te lezen ook. En dat ging over de mensen die gefeliciteerd worden. Dat is trouwens iets dat men al wel weet. Als mensen elkaar of andere mensen feliciteren, of prijzen, zoals ze dan zeggen, dan is dat, heeft dat een heel positieve invloed op mensen. Alleen al het idee dat iemand tegen jou zegt van hé, dat heb je goed gedaan, ja, je voelt je gewoon beter, hè? Dat is evident. En in het artikel hebben ze nu besproken eigenlijk dat het ook... met robots werkt. Dus laten we zeggen, als robots iemand of virtuele mechanismes iemand feliciteren, dat ook een heel positieve invloed heeft op de mens. Kan je eens wat meer vertellen over dat experiment?
Ja, misschien om nog... Wij gaan nu eigenlijk van Illinois verhuizen wij nu naar Japan, waar deze studie gedaan werd. De eerste studie werd gedaan van collega's uit Illinois. Dat is een groep. De eerste auteur noemde So Kim... En de laatste auteur was Yun-Yong Kong. Dus we zien, de VS zijn ondertussen een zeer, zeer multinationale of multilinguale maatschappij.
Wat was er in Illinois?
In Illinois? Oh, dat was die werkgroep met die octopus.
Oké. Dat is duidelijk. Nee, maar dan is het duidelijk.
Ja. Okay. Dus nu gaan wij naar Kanagawa en Kyoto.
Hoppa, even de wereld rond. Ja,
ja, waar wij even de wereld rond... En die studie berust eigenlijk op die gekende feit dat de meest werkzame manier om een gewenste gedrag uit te lokken, te bevorderen, is door positieve feedback.
Ja.
Dus belonen werkt meestal beter dan straf. Mm-hmm. Iedereen kent dat.
Van
de training. Als je een hond hebt en je hond, je wilt leren met je hond om te gaan en dan komt een trainer bij u thuis, die werken eigenlijk altijd met beloning, positieve versterking. En nu, we zitten in tijden van lockdown, wij zitten in tijden van digitalisatie, en daar is deze studie zeer interessant, omdat Bart, je hebt het gezegd, het gaat hier niet over versterking of lof door een mens.
Ja, klopt. Ja. Maar door, ik heb het genoemd robotten, maar zij noemen het eigenlijk virtual agents, geloof ik, noemen zij het. En in de studie zelf, wat hebben ze juist gedaan? En dan laat ik jou terug verder gaan, Jan. Men heeft aan mensen gevraagd om een bepaalde sequentie van cijfers in te typen op een klavier. Een bepaalde groep had geen felicitaties. Dus dat was gewoon van, ja, je hebt nog 10 sequenties te gaan, volgende. En bij de tweede groep was er één virtuele agent, waar ze dan nog een onderscheid maakten tussen enerzijds op het scherm alleen, dat iemand een robotje op het scherm zei, hé, dat heb je knap gedaan, Bart. Je hebt hier heel mooi de sequentie juist ingetypt. En in de tweede groep hadden ze dan dat dat robotje op het scherm vervangen door echt een echt robotje, dat naast de mensen stond en dat met zijn armen kon bewegen. Laten we zeggen dat het een soort van ja, menselijk gedrag simuleerde. En dan hebben ze dat ook gedaan met twee virtuele agents, één keer op scherm en één keer effectief twee robotjes. En wat hebben ze ontdekt?
Ja, interessant was dat twee robots of twee agents die je positieve feedback geven, dat werkt beter dan ene alleen. Mm-hmm. Het was niet echt belangrijk of die naast u stond, of dat op scherm was. Ja. Belangrijk dat twee verschillende entiteiten je feedback geven die positief is.
Ja, dus twee is beter dan één.
Ja, dus ja, misschien kunnen na het dagelijks leven als mama en papa zeggen dat heb je goed gedaan, dat beter werkt dan als maar één van die twee dat zegt.
Ja, dat is dat vind ik wel een interessante gedachte. Dus dat het ouderpaar naar de kinderen toe een positieve invloed heeft. Dat zou je kunnen zeggen je zou bijna kunnen zeggen dat dan kinderen met... want er zijn natuurlijk kinderen die maar één ouder hebben of zo. Zijn die dan benadeeld ten opzichte van kinderen die twee ouders hebben? Oké, ik denk dat dat misschien wat ver gaat. Ik denk niet dat het...
En ik denk, je hebt ook niet enkel ouders die je feedback geven.
Klopt.
Die maatschappij is gelukkig groter. Maar het toont dat meer positieve feedback sterker werkt. Ja, maar, dat het meer hier meer is. En interessant, wij wisten dat al van menselijke feedback. Ja. Ja. We hebben die metafoor gebruikt. Maar interessant is dat dat ook geldt voor artificiële feedback.
Ja, inderdaad.
En als we nu zien dat wij meer en meer naar afstandsonderwijs gaan, self-testing misschien van wat u geleerd heeft, dat is een interessante en snelle manier om leerprocessen te verbeteren
of te
ondersteunen.
Ja. Ja, ik denk, als je nu kijkt naar hoe het afstandsonderwijs nu werkt, dat is meestal een ex-cathedra, laten we zeggen, les waarbij de leraar via de webcam kinderen toespreekt en oefeningen geeft of dingen uitlegt. Je zou eigenlijk via deze studie kunnen zeggen, oké, er zouden misschien automatische virtuele, laat ik ze dan ook maar agents noemen, een soort van avatars kunnen oppoppen die dan zeggen van, hey, je hebt die oefening goed opgelost, you did well, of je hebt het mooi gedaan, proficiat. Wat die studie eigenlijk aantoonde, één, werkt al positief, twee, nog beter. Maar ook dat eigenlijk de test hier ging over motorische skills. Mensen moesten op een klavier met hun hand nummersequenties intypen. En die felicitaties van een virtueel gegeven leiden tot betere prestaties. Dus we kunnen denken aan afstandsonderwijs, maar je zou het ook kunnen denken aan andere technieken waarbij mensen bepaalde skills moeten leren. Ze spreken in het artikel letterlijk open voor het leren typen op een keyboard.
Ja.
En dat je dan met virtuele robot-felicitaties dat je toch betere resultaten zou krijgen.
En wat dan nu direct een link ook naar de geneeskunde zou kunnen zijn, natuurlijk het stuk opleiding, maar ook het opvolgen van therapie. Dan zeggen als patiënten chronisch medicatie moeten innemen.
Ja. Ja.
Of huidpatiënten, dat is nu mijn eigen gebied. Mensen smeren niet graag. Mm-hmm. Zeker niet langdurig. Ja, als je je hele leven moet smeren, zoals bij bepaalde ziektes, is dat voor die patiënt zeer, zeer onaangenaam.
Ja.
En als je nu een app heeft die je ondersteunt, die af en toe met je contact opneemt, Darian, daar Bart, heb je vandaag je zelf gesmeerd. En als je zegt dat je een positieve feedback krijgt, dat kan de onderhoud van zo'n therapie ondersteunen.
Ja. Ja, ik denk dat als we deze studie zouden voorleggen aan mensen uit de game-industrie, ik denk dat die gaan zeggen, maar jongens, dat weten wij al jaren. De gamification bijvoorbeeld, dat is ook het stimuleren van mensen met... In dat geval gaat het dan meer over het bereiken van bepaalde levels en dan krijg je een extra, weet ik veel wat, in het game meestal, in het spel, krijg je dan een extra wapen als het gaat over shooters of je krijgt een extra kleur van je uniform, van die zaken. Dat wordt ook al toegepast in heel veel mobiele applicaties die dikwijls heel verslavend zijn. Ik weet het. Ik zie het rondom mij gebeuren. Maar hier wordt echt de link gelegd met het stimuleren van die motorische ja, skills, om het zo dan te zeggen. Ik vraag me af in welke mate dat dit niet heel dicht aanleunt bij het ja, ook stimuleren van mensen om langer te spelen in een game, bijvoorbeeld.
Dat is wat een game wil.
Ja, natuurlijk. En dan zou je zeggen van, ja, wat hebben we hier nu dan extra ontdekt? Well, ik denk dat het vooral zit in het feit dat die robotjes, die fysieke representatie, die gewoon op tafel stond voor die mensen en die ook zo de bewegingen van een mens simuleert. Ik denk letterlijk dat hij zijn ellebogen kon bewegen, ja. Zijn armpjes een beetje en zijn hoofd. Maar dat dat toch een positief effect had. En dan begin ik meteen te denken, en ik geloof dat we het er al eens over hebben gehad, waarbij men ook bijvoorbeeld in bejaardentehuizen robotjes gebruikt om bejaarden nog mentaal te stimuleren.
Ja. Het is ook ondertussen gekend dat robots positieve gevoelens bij mensen uitlokken. Dat ja. mensen aan een robot kunnen gehecht geraken.
Mm-hmm. Ja.
Dus, ja, en dat zijn, als je denkt, wanneer reageer je... In Duitsland met het kindjeschema.
Wat lief.
Het kindjeschema. Dat wil zeggen grote ogen. Ja? Grote ogen, kleine neus. Als een
dier... Is dat nu te vertalen als kindjesschema?
Waarschijnlijk, ja.
Oké, okay, ja.
Ja. Dus veel kleiner is het een klein kat, een klein hond. Ja,
de befaamde Bambi-ogen. Zo.
Juist. Ja. En dus je hebt eigenlijk heel weinig prikkels nodig om te begrijpen wat is een positief signaal. Je hebt weinig prikkels nodig om te weten, dit is een kindje, dit moet ik beschermen. En je hebt weinig prikkels nodig om te weten, dit heb ik goed gedaan. Mijn robot feliciteert mij.
Okay.
Dus interessant dat wij eigenlijk hier artificiële feedback kunnen gebruiken om gewenste processen te versterken. Hier is het getoond voor motorskills.
Ja.
2 jaar geleden heb ik al een voordracht gezien van een app uit Korea voor neurodermitis, atopisch eczeem. Een ziekte waar patiënten en frequent kinderen continu bijna dagelijks salven moeten aanbrengen. En zoals gezegd, de mensen op den duur doen dat niet meer graag.
Ja.
En er was een app die nam contact op met die patiënt. Ook met een emoji en met een... En heeft dan ook positief feedback gegeven. Oh, tof, je hebt je creme gesmeerd, prima, proficiat. En toen vond ik dat eigenlijk redelijk bijna belachelijk. Ik dacht, come on, ik heb nu geen dino nodig die mij feliciteert dat ik dat gedaan heb. Maar deze studie toont mij dat die zeer intuïtief toch het juiste gedaan heeft.
Ja,
dus ik ga zeker, dat is voor maandag vroeg, probeer uit te vinden wie dat ontwikkeld heeft en contact nemen.
Oké, ik kijk er al naar uit om jouw bureau vol met robotjes te zien staan. Hè. Zeg, goed gewerkt, Jan. Nu naar de volgende studie. Oké. En dat brengt ons bij de volgende studie dan. En die is wel grappig. Ik ga het gewoon zeggen zoals het is, maar drugs doen watervlooien zich sneller voortplanten.
Wel, dat was natuurlijk interessant. Dan wouden we weten wat daarachter zit. En het gaat hier erover dat meer en meer... We nemen meer tabletten, we nemen meer geneesmiddelen. En die zijn ook te vinden in ons water. Ja, je kunt in de afvalwater... Kunt je geneesmiddelen opsporen. Dat kunnen antibiotica zijn, dat kunnen hormonen zijn van de pil. Zelfs in bepaalde steden heeft men drugs gevonden in het afvalwater.
Ja.
En nu, die hebben een invloed. We weten dat op vissen is gediscuteerd, of ze invloed op vissen hebben, et cetera. En nu heeft men naar watervlooien gekeken.
Okay.
Omdat watervlooien zijn ook een deel van het ecosysteem.
Ja.
Op de ene hand helpen ze vieren te bestrijden en hebben invloed op bacteriën.
Ja.
Op de andere hand zijn ze belangrijk als voedsel, prey, buit, voor vogels, et cetera, voor andere dieren. Dus ze hebben hun plaats.
Ja.
En nu heeft men gekeken, wat is die invloed van dopamine, of een tweede stof, die invloed heeft op het dopamine opnemen van cellen.
Ja.
En wat gebeurt hier bij die watervlooien? Dopamine heeft veel effecten. Een daarvan is hoe goed we ons voelen.
Ja.
En daarom worden deze medicaties ook happy pills genoemd in de VS. Nu, wat is gebeurd? Je hebt het al gezegd. Mm-hmm. Die watervlooien, dat is die Daphne Magna, een van de 400 watervlooien die er zijn wereldwijd, die Daphne magna die groeit sneller en die vermenigvuldigt zich sneller.
Dus die cyclus, zijn levenscyclus wordt eigenlijk versneld dan?
Juist. Of, ah ja. En dat is nu eigenlijk de vraag, wat betekent dat? In eerste instantie zou je denken, nou, dat is, die blijkbaar gaat het goed met die watervlooi.
Ja, ja. Die zijn blij, ja.
Die
ja.
zijn, die happy pill werkt, ja. Ja.
Die zijn dus eigenlijk zo stoned als een kip. Allee, ja, of hoe moet ik dat nu...
Ja, ik weet het niet, maar komen die nu beter overeen, omdat ze beter gezind zijn, die watervlooien? In ieder geval, zijn een verkorte levenscyclus is frequent ook een teken van stress.
Ja. Ja,
een versnelde levenscyclus is een teken van stress. Dus de studies die nu komen gaan onderzoeken, is dat nu eigenlijk positief voor die watervlooi? Dat hem zich sneller ontwikkelt en meer offspring heeft, meer kinderen? Of is dat een teken dat hem eigenlijk in bedreiging is?
Ja.
En snel daarvoor zorgt niet uit te sterven?
Ja, ja, ja. Oké. Dus het zou eigenlijk zowel positief als zeer negatief kunnen zijn.
Juist. Misschien verandert ook zijn gedrag hierdoor. En misschien wordt hem gemakkelijker
door
een vogel.
Ja, ja, ja.
Of door een kikker of wie.
Opgevreten.
Opgevreten. Hè. Dus dat is allemaal nog niet onderzocht, maar duidelijk is, er verandert iets door die happy pill, zou het gedrag en die levenscyclus van watervlooien veranderd kunnen worden. En natuurlijk hoogstwaarschijnlijk dan ook van anderen. Nu heeft men die watervlooi onderzocht, maar je kunt waarschijnlijk deze analyses ook met kikkers, met goudvissen. Ja. Noem maar op.
Ja, ik denk dat de reden waarom we het artikel er wel hebben bijgenomen is omdat het... ja, het klinkt wel gek, hè. Drugs laten nu sneller voortplanten, dat was een klein beetje de onderliggende toon. Maar het gaat er gewoon... Voor mij persoonlijk, ik vond het interessant omdat het aantoont dat dopamine of de happy pills, om het dan zo te noemen, echt wel een invloed kunnen hebben. En als je dat dan gaat op de levenscyclus gewoon al, hè, toch wel iets, voortplanting is toch wel vrij essentieel. Dus het is misschien wel gevaarlijk om dan de link naar de mens te leggen. Maar ja, ongetwijfeld zal het er wel ergens, zal er wel ergens een link zijn.
Zijn zeker ook linken, ja.
Het volgende artikel dat we hebben geselecteerd, vond ik persoonlijk zeer interessant, maar ook een moeilijke. Dus ik ben eens benieuwd, Jan, hoe je dat gaat aanpakken. Dat ging over... Ik heb de titel vooral voor ons, onze werktitel, onthouden. En dat is Mensen met wormen hebben minder allergieën. Maar daar zit iets heel specifieks achter.
Ja, daar zit iets heel specifieks achter. Nu, wormen waren vroeger in Europa een probleem, zijn dit nu minder, maar in veel delen van de wereld. Ja. Vooral waar je minder toegang tot proper water en voedsel hebt, zijn wormen natuurlijk een probleem. En een worm, wat die bijvoorbeeld verschilt van een coronavirus. Een coronavirus dat vermenigvuldigt zich, of laat zich zo snel vermenigvuldigen en kan de volgende mens besmetten, dat het voor een coronavirus niet uitmaakt of wij overleven of niet. Geeft zich zo snel door dat hij ons niet per se langdurig nodig heeft.
Okay.
Dat is anders voor een worm.
Ah, oké. Ik was aan het denken, wat is in godsnaam de link met die wormen? Ja.
Dus, of dat geldt voor veel bacteriën, dat geldt ook voor andere virussen. Hè.
Die moeten niet lang in het lichaam
blijven. Die moeten niet lang, denk aan de windpokken bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus dat zijn ziektes die heel snel worden doorgegeven. Okay. En die springt van mens tot mens. Ja. En dan heb je wormen bijvoorbeeld, die moeten veel langer overleven voordat ze zich kunnen doorgeven. Ja. Dus die worm heeft een interesse u niet te zeer te beschadigen. Die wil van u, die wil met u samenleven, van u leven. En die wil zich doorgeven. Maar hij wil, of hij wil, is natuurlijk niet correct gezegd, maar om dit te kunnen doen, hebben wormen mechanismen ontwikkeld om zich eigenlijk heel lang schuil te houden bij de mens.
Ze worden niet echt geïdentificeerd door het lichaam.
Of niet direct afgestoten.
Ja, ja.
En wat al lang gekend was en lang onderzocht was, dat op plaatsen in de wereld waar heel veel wormen zijn, of mensen die met wormen geïnfecteerd waren, dat die minder symptomen van astma of allergie hadden.
Ja. Ja.
En er is heel veel onderzoek ernaar gegaan, wat doet die worm met het immuunsysteem, om zich te kunnen schuilhouden. En zouden wij misschien deze processen kunnen gebruiken om ziektes te behandelen.
Misschien voor alle duidelijkheid, dus astma en allergie zijn eigenlijk reacties van het lichaam?
Ja, astma en allergie zijn, of allergie, astma kan door een allergie uitgelokt worden, laat ons zo zeggen. Dus je hebt ziektes waar eigenlijk immuunreacties optreden, die een orgaan beschadigen. Bij astma de long, bij eczeem de huid. Waar het eigenlijk niet nodig is.
Is dat dan een immuunreactie in overdrive?
Dat is een immuunreactie in overdrive. En als dat in het kader van een allergie gaat, is dat tegen een harmloze, tegen een harmloze stof uit het milieu.
Schadeloze stof.
Eigenlijk schadeloos, maar een foute interpretatie van het immuunsysteem. En die reageert en die voegt dan schade toe aan organen.
Okay.
En elke immuunreactie moet ook worden afgeremd. Zoals bij alle infecties, als een mens een infectie doormaakt, dan wordt het immuunsysteem aangeschakeld. Maar er is ook een moment waar het immuunsysteem actief weer uitgeschakeld wordt.
Oh ja, omdat anders heb je dan die overdrive.
Juist.
Ja, die moet afgeremd worden. Ja.
Okay. Exact. En hier gebruikt die worm mechanismen om het immuunsysteem af te schakelen. In de zogenaamde tolerogene toestand noemen we dat. Ja? Dat eigenlijk tolerantie uitlokt, terwijl eigenlijk moet die worm bestreden worden. Eigenlijk moet die een zogenaamde productieve immuunantwoord hebben. Maar hij zorgt ervoor een tolerogene milieu rond zich te creëren, zodat het immuunsysteem hem niet direct afstoot. En dus men is in veel laboratoria wereldwijd, is men met wormen juist voor die reden bezig om te kijken hoe kunnen wij het immuunsysteem op een zachte manier rustig schakelen.
Ja.
Hoe kunnen we deze mechanismen die een worm zo succesvol gebruikt,
gebruiken
voor immuungemedieerde ziekten, zoals astma of eczemen.
Ja, of allergieën.
Allergieën in het algemeen. Ja. Dus dat is de achtergrond van deze studie.
Oké, dat was een korte inleiding.
Heel kort.
Maar ze is absoluut nodig, denk ik, want anders dan snappen we niks van wat er nog gaat komen.
Ja. Nu, het immuunsysteem gebruikt alarmsignalen om in actie te schieten als er bepaalde indringers bij ons komen. En dat is een groep van interleukines. Dat zijn stoffen die het immuunsysteem kan aanmaken om een boodschap door te brengen. Ja. En er zijn verschillen die noemen alarmine. En die naam zegt al wat ze zijn. Ze zorgen voor alarm. Ja. Ze geven als allereerste door, hier is iets mis. Immuuncellen alsjeblieft ter plaatse komen. En er zijn verschillende interleukine 25, TSLP en die IL-33, over die het in deze studie gaat.
IL-33,
dat staat voor interleukine 33.
Okay.
En dat wordt door een hele reeks cellen aangemaakt. En dat kunnen zogenoemde epiteelcellen zijn. Dat zijn cellen die de grensvlak aflijnen tussen ons en het milieu. Dus je hebt dat in de huid, je hebt dat in de longen, je hebt dat in de darmen.
Ja, overal waar we in contact staan met de buitenwereld.
Juist, dat zijn de epithelien. En die kunnen, zij in de long of de huid, maken interleukine 33 als alarmine aan. En dat staat helemaal van boven in de cascade van het aanmaken van allergieën.
Okay.
En ook andere cellen in het lichaam kunnen IL-33 aanmaken. En wat nu opvallend was, dat muizen, waar men genereel het interleukine 33 uitgeschakeld had, dat die een compleet veranderde reactie tegenover wormen hadden.
Nee.
Die men eigenlijk niet kon verklaren. En dan is men naar een elegante manier gegaan en heeft muizen gecreëerd die in de epithelie, in het epithel, bijvoorbeeld in de huid, geen IL-33 kunnen aanmaken.
Okay.
Men heeft andere muizen aangemaakt die IL-33 niet in cellen van het immuunsysteem kunnen aanmaken. Dat zijn de dendritische cellen, myeloïde dendritische cellen. Die zorgen eigenlijk daarvoor de effectorcellen van het immuunsysteem te instrueren wat ze moeten doen. Dat zijn zo organisatoren die bijvoorbeeld uit de huid naar de lymfeklier gaan en die tonen, kijk, dit heb ik in de huid opgenomen, dit is gevaarlijk, dat moet je nu specifiek bestrijden.
Ze hadden twee groepen muizen. Eén, waarbij dat ze eigenlijk de huid, langs de kant van de huid, die IL-33 hebben uitgeschakeld.
Dus de barrière veranderd.
Ja, en die tweede groep muizen?
Groep muizen, dat waren muizen waar het immuunsysteem veranderd was.
Intern dan?
Intern, ja. Dat zijn cellen die zich met de bloedstroom naar overal kunnen verplaatsen.
En daar hadden ze ook die IL-33 dan?
Ja, die kunnen ook IL-33 maken.
Okay.
En wat ze gezien hadden, als ze dat in de huid veranderd hadden, dat had eigenlijk geen effect op hoe lang die wormen overleefden. Ja. Maar ze hebben wel aangetoond, als die dendritische cellen geen IL-33 aanmaken, dat dan die wormen heel snel afgestoten worden. Dat was eigenlijk totaal onverwacht. Eigenlijk dacht men, als die alarmstof weg is
ja,
dat niet lukt.
Dan kunnen die doen wat ze willen.
Ja, maar dat was feitelijk niet het geval.
Ja, dat is niet logisch.
Dat is niet logisch. En ze hebben dan uitgevonden dat die boodschap die deze alarmin doorbrengt of overbrengt, dat die verschilt van locatie en van context.
Dus huid of binnen in het lichaam?
Totaal verschillende. Mm-hmm. Dus cellen kunnen maar op enkele manieren communiceren. Mm-hmm. Het is altijd geprogrammeerd tussen die twee die samenkomen, hoe een signaal geïnterpreteerd wordt. Mm-hmm. Okay. Dus wat ze hebben dan kunnen aantonen door een reeks zeer elegante experimenten, hebben ze kunnen aantonen dat IL-33 ervoor zorgt dat T-cellen, dat zijn die de specifieke immuunantwoorden doorbrengen, dat die in een toestand van rust, van tolerantie gezet worden. Mm-hmm. Dat zogenoemde regulatorische T-cellen aangemaakt worden.
Door die IL-33?
Ja, IL-33 was belangrijk. Mm-hmm. En dan wordt een pori aangemaakt en dan kunnen signalen doorstromen mm-hmm. van de dendritische cel naar die T-cel. En die mm-hmm. T-cel krijgt die order, blijf kalm, die worm is totaal harmloos, laat die gerust.
Laat die rustig, oké. Okay.
Maar als mm-hmm. dat IL-33 ontbreekt, ja, dan wordt die worm afgestoten, omdat geen regulatorische cellen aangemaakt worden. Mm-hmm. Dus dat was de bevinding van deze studie. Die was enorm interessant, omdat één van de mechanismen, die IL-33 gemedieerde tolerantie van dendritische cellen, dat die een rol speelt bij de inductie van tolerantie tegenover wormen. Mm-hmm. Dat de grote vraag is, hoe kunnen wij zogenoemde tolerogene immuunreacties bevorderen.
Oké, nu even terug naar de bronvraag, of de eeuw waar we mee gestart zijn. Dus mensen met wormen ontwikkelen minder snel allergieën of reageren minder hevig op allergieën. Just. Kan je dan nog eens uitleggen waarom dat dan juist is? Wat leveren die wormen dan aan?
Die worm die levert een, die creëert rond zich een milieu dat het immuunsysteem afschakelt.
Okay.
Of die het immuunsysteem in een toestand schakelt die schade voorkomt aan het eigen weefsel.
Juist.
Als je nu de lijn doortrekt, waarom interesseert ons dat allemaal?
Ja.
Omdat wij zowel met auto-immuunziekten zitten, waar het immuunsysteem eigen weefsel aanvalt. Denk aan de multiple sclerose, waar wij schade aan het hersen hebben. En er zijn bijna voor elk orgaan bestaan er meestal meerdere auto-immuunziekten die mogelijk zijn. Mm-hmm. En men hoopt door het identificeren van mechanismen hoe we het immuunsysteem in zo'n tolererende status kunnen brengen, deze ziektes beter te behandelen.
Okay.
Met minder neveneffecten met dat wat wij nu doen, immunosuppressie.
Oké. Okay. Dus we hebben nu geleerd dat mensen, dat die wormen eigenlijk een mechanisme hebben dat wij kunnen herbruiken om andere immuunziekten, of eigenlijk gewoon de technieken van die wormen, kunnen wij gebruiken om immuunziektes bijvoorbeeld beter te gaan behandelen.
Daar waren zelfs ideeën dat men mensen met wormen gaat infecteren om allergieën tegen te gaan.
Ja, dat klinkt een beetje als kwakzalverij, maar als het werkt.
Zeg, wat mensen allemaal bedenken. Ja. Ik denk ook dat er gelukkig zijn andere mogelijkheden. We hoeven dat niet te doen. Ja, maar het werd gediscuteerd.
Ja, zeker. Hey, bloedzuigers zijn nog altijd in zwang, hier en daar toch. Voilà, dus de studie zelf. De link naar de studie is ook ter beschikking in de beschrijving van de podcast. Dus mensen die er meer over willen lezen, kunnen daar ook terecht. En dan komen we bij onze laatste studie. En dat is eigenlijk dat er een, ook een heel belangrijke, dat is dat er een antivirale methode is ontdekt die eventueel tegen meerdere virussen kan gebruikt worden. En dat is denk ik baanbrekend, want we zitten inderdaad in het midden van een pandemie op dit moment. Dus hoe sneller we virussen of methodes kunnen ontwikkelen die virussen kunnen tegengaan, zoveel te beter. Dus vertel eens wat meer over dat onderzoek.
Nu, het bestrijden van infectieziektes is, zoals we nu weten, zeer, zeer belangrijk. We hebben er lang niet zo echt bij stilgestaan, omdat de laatste grote wat de westerse landen als epidemie meegemaakt hebben, was HIV. Uh-huh. En dat is vrij goed onder controle. AIDS. Uh-huh. En dat is vrij goed onder controle dankzij preventiestrategieën en dan ook zeer goede behandelingsmogelijkheden. Uh-huh. Uh-huh. En de bacteriële infecties zijn eigenlijk al zeer lang door de antibiotica goed onder controle. Hetzelfde voor schimmelinfecties. Nu, wat is anders bij virussen dan bij bacteriële of schimmelinfecties? Bij bijvoorbeeld met hulp van antibiotica kunnen wij met één stof heel veel verschillende bacteriën bestrijden. Ja? Dus met een vrij gelimiteerde aantal aan geneesmiddelen kunnen we bijna elk bacterium zeer doeltreffend behandelen.
Okay.
Voor virussen is dat compleet anders.
Ah, oké. Okay. Daar zit het, de nuance.
Bij virussen is het zo dat tot nu toe elke therapie bijna enkel op één virus werkt.
Hmm.
Ja? Neem bijvoorbeeld acyclovir, dat is een stof die je gebruikt tegen herpes type 1. Dat werkt ook bij herpes type 2 en ook nog bij het varicella-zoster-virus.
Mm-hmm.
Maar buiten de herpesgroep kan dat niet gebruikt worden.
Mm-hmm.
Ja, dus de zona. Dus acyclovir, herpes. Je hebt vaccinaties, hepatitis B, hepatitis A. En je hebt ook nog enkele neuraminidase-inhibitoren. Maar wat ons... En dat is altijd... per virustype.
Mm-hmm.
Dus wat we niet hebben, is gewoon één pil die tegen alle virussen werkt.
Ja.
Dat is wat je eigenlijk graag zou hebben als je viroloog bent.
Ja, inderdaad.
Of huisarts of wie ook, wie een patiënt wil behandelen. Dus dat is het groot verschil. Er zijn nu de remdesivir, dat is ook, werkt ook tegen ebola en een beetje tegen covid.
De befaamde remdesivir.
Ja. Maar zoals je ziet, dat is nog duidelijk minder in de medische praktijk toegekomen dan de antibiotische therapie. Dus wat heeft men in deze studie geïdentificeerd wat zo interessant is? Virussen, veel virussen, hebben een zogenoemde envelop. Ja?
Ja.
Die hebben een structuur. En in die envelop zitten bijvoorbeeld bij COVID die spike-proteïnen. Daar zitten proteïnes van buiten die mogelijk maakt dat die virus zich aanhecht aan een cel en dat die cel binnen kan dringen en dan zich kan vermenigvuldigen met hulp van de cel.
Als ik het even mag verwoorden of herwoorden. Dus je hebt een cel, laat ik dat nu even voorstellen als een mooi bolletje. Daar zit een omhulsel rond waar proteïnen op zitten.
Juist.
Ja? En die proteïnen die kunnen interageren, laten we dat noemen, met de buitenwereld van de cel.
Juist.
Ja? En die virussen, die kunnen zich hechten op die proteïnes.
Ja, die virussen, juist. Die virussen gebruiken proteïnes om zich aan te hechten bij die cel waar ze eigenlijk willen binnendringen.
Okay. Ja. Als ze zich aanhechten, zitten ze er nog niet in.
Juist. Eerst komt aanhechten en dan komt meestal een binnendringen. Dat zijn twee stappen.
Ja.
En dat is meestal door fusie van de membranen van de virus en de cel. Mm-hmm. Maar wat hier belangrijk is, dat... Die proteïnes die bevatten ook suikers. Ja, dat zijn grote moleculen, daar zit eiwit en bij die eiwit zit ook nog wat suiker op.
Uh-huh.
En dat zorgt voor 3D-structuren die heel goed bij elkaar passen. Ja, voor de functie van proteïnes is frequent een exacte ruimtelijke plooi van dat eiwit nodig.
Oké.
Okay. Ja. En wat daarvoor, die worden aangemaakt in de cel.
Uh-huh.
En dan zijn er enzymes die zorgen ervoor dat die suikers op die eiwit geraken.
Mm-hmm.
En dan moet dat nog fijn geknipt worden, getrimd.
Ja.
Dat is nog een trimmingproces. Dus dat proteïne perfect in elkaar zit.
Ah, want het passen is heel belangrijk.
Juist.
Het moet matchen.
Het matchen, dat is heel belangrijk. En dat is onder andere door de juiste structuur van die suikers. En dat, daar is een soort fine-tuning bezig in de cel. En dat wordt onder andere door een enzyme bevordert, dat noemt MANEA, of de afkorting is MANEA.
Mm-hmm.
En deze als je dat remt, dan worden die eiwitten van die virus niet correct aangemaakt.
Ja.
En wat dan gebeurt is, in plaats van een virus in elkaar te steken in de cel, worden deze eiwitten gewoon weer afgebroken.
Misschien één stapje terug. Dus het virus dringt binnen in de cel.
Ja.
Komt erin, zit erin. Gaat dan vriendelijk vragen aan de enzymes, kopieer mij eens eventjes 820 miljard keer, en gaat zich dan terug naar buiten toe verspreiden.
En nu zou ik graag nog uw hele machinerie gebruiken, lieve cel, om mij weer correct in één te zetten.
Ja, oh ja. Oké, inderdaad. Dus de fabriek gaat nieuwe virussen maken. En daar gaat men dus via dat enzym...
Manea.
Manea. Ja. Daar gaat men iets doen zodanig dat hij in plaats van het virus mooi te kopiëren, dat hij daar kleine dingetjes aan verandert.
Juist.
Waardoor de fabriek zelf zegt van, dit is niet juist.
Dat geraakt niet door de kwaliteitscontrole, ja, wordt weer afgebroken.
En wordt terug afgebroken, waardoor het virus zich niet kan verspreiden of vermenigvuldigen.
Het briljante aan deze aanzet is dat het aanmaken van een oppervlakte, een enveloppe, heel veel virussen hebben. Ja? Mm-hmm. Een heel grote aantal van gevaarlijke virussen, hepatitisvirussen, covidvirussen, hebben allemaal zo'n envelop. En dus je zou, als je een goed geneesmiddel ontwikkelt wat deze proces afremt, zou je niet één, maar heel veel virussen kunnen behandelen.
Omdat die allemaal een beetje dezelfde manier van werken hebben. Ja. De virussen lijken ook wel op elkaar.
Wat ze allemaal nodig hebben, is een perfecte aanmaak en een perfecte trimming van hun suikers op de eiwitten.
Ja, en door daarop in te grijpen, leg je het hele proces van de reproductie van die virussen stil.
Ja.
En sterft het virus dan, stop je de verspreiding.
Stop met vermenigvuldigen in die cel. Of het wordt niet correct aangemaakt en vrijgezet. Okay. Dat is een heel elegante manier. Mm-hmm. Natuurlijk, we mogen niet vergeten, een cel die maakt niet enkel eiwitten aan voor die virus, maakt vooral zichzelf, onderhoudt zich vooral zelf.
Ja.
Dus wat de neveneffecten van zo'n behandeling zouden zijn, dat zou men zien als het beschikbaar is. En ik ga ervan uit dat je zoiets ook niet langdurig, dat zou dan geen geneesmiddel zijn wat je langdurig kunt nemen, maar in een acute fase zou het waarschijnlijk mogelijk zijn even...
Waarbij de genezing opweegt tegen de eventuele neveneffecten. Toen we aan het artikel aan het lezen was, moest ik denken aan kankerbehandeling.
Exact.
Waarbij mensen ook enorme neveneffecten hebben. Heel onprettige neveneffecten. Maar zover is de studie nog niet gegaan.
Het nog niet. Het is nu echt nog in die fase waar men een mechanisme geïdentificeerd heeft die een goede target is.
Ja. Inderdaad, wel veelbelovend natuurlijk, want als dat zou werken, zou het de eerste keer zijn dat we een soort superpil zouden, als het al in de vorm van een pil zou zijn, maar dat je dan een soort superpil hebt die tegen heel veel verschillende dingen kan werken. Ja,
dat vond ik toch, dat is interessant, omdat het een compleet andere manier van denken is in het bestrijden van virussen dan wat we nu moeten doen.
Mm-hmm. Misschien nog heel kort om af te sluiten, de traditionele manier van virussen bestrijden is eigenlijk nu vaccinatie dan.
Ja.
En hoe werkt dat nu weer? Wat gebeurt er dan exact als je iemand vaccineert? Als ik het goed heb begrepen, je brengt een soort lichtere versie van het virus binnen. Je leert het lichaam dat virus te herkennen, zodat als het echte virus komt, dat de virussen niet meer op de cellen kunnen aanhechten. Dat was het, geloof ik.
Dat is wat men graag heeft.
Ja.
Dus wat je doet, er zijn verschillende manieren van vaccinaties aan te maken. Eén daarvan is, dat heb je net beschreven, een afgezwakte of een afgedode versie van het virus te gebruiken. Nu heeft men een mRNA-vaccin gemaakt voor de eerste keer, waar men gewoon de genetische informatie van die virus gebruikt voor de vaccinatie en niet meer het virus zelf.
Nee.
Of delen van het virus. En wat dan gebeurt, het immuunsysteem maakt twee dingen. Mm-hmm. Het immuunsysteem maakt antilichamen en het immuunsysteem maakt T-cellen.
Ja.
De antilichamen kunnen het virus al, die kunnen al werken als dat virus in uw bloedstroom bijvoorbeeld.
Ja.
Kunnen die antilichamen zich op zijn oppervlakte hechten en dan kan die virus niet meer de cel binnendringen.
Niet meer aanhechten. En, voilà,
dat noemt neutralisatie.
Ja.
Dat is natuurlijk extreem snel. De tweede arm van het immuunsysteem zijn de zogenoemde T-cellen. Dan heb je CD4 en CD8-T-cellen. Wat doen die? Die doden besmette cellen af.
Ah ja, oké. Okay. Dat zijn de soldaten, ja. Daar hebben we al eens over gesproken in de
Dus dat zijn de twee
podcast.
Belangrijke armen van ons immunologisch geheugen. Een vloeibare vorm, antilichamen, en een cellulaire vorm,
de soldaten,
en die gaan tegen geïnfecteerde cellen. En normaal maakt een vaccin de twee aan.
Okay. Maar ik vond het interessant om dat er nog eens even bij te halen, want dit nieuwe middel laat eigenlijk het virus vrij ver binnendringen, Laten we zeggen, theoretisch is het dat het virus komt binnen, maar wordt daar dan afgestopt. Dus dat is toch een heel andere methode dan de methode die jullie gebruiken. Daarom dat ik het nog even wou verduidelijken.
Voordeel zal zijn, je kunt het tegen heel veel virussen gebruiken. Dat is en onmiddellijk. Mm-hmm. Daar is geen ontwikkeling nodig. Het staat gewoon paraat in de apotheek. En als iemand besmet is of ziek wordt, kan hij het direct gebruiken. Terwijl wij soms lange tijd nodig hebben om vaccins te ontwikkelen. Natuurlijk, de elegante variant is niet eens ziek te worden omdat je gevaccineerd bent.
Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Goed. De tijd vliegt altijd. Hè. Dat waren de 5 artikels voor deze keer. Ik zou de luisteraars willen bedanken. En ons nogmaals te excuseren voor de kleine pauze die we genomen hebben. Maar we zijn er terug en binnenkort bij een volgende aflevering hoort u terug van ons. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.